Zo, ja, toch nog een hoop missen, ondanks de vakantie. Fijn dat jullie er allemaal zijn, hè? In deze dagen dat, Herman en Mirjam, waar zitten die ook alweer? Die zitten in, in België, oké. Okay. En Maarten, die kon ook niet, die moest oppassen op zijn kleinkind. En wie missen we nog meer, die er vandaag niet zijn? Roelof en Jolanda, die zit in Kroatië. Zijn die, hebben we nog meer? Oké, nou in ieder geval, maar fijn dat je dan weer zijn om naar Gods woord te komen luisteren. Ja, het is eigenlijk nog maar een week geleden hoor, die waar je het over had. Iets meer dan een week. En dan denk je ook dat geordende Nederland inderdaad, wat jij zegt. En daar moest ik ook aan denken. En dan, je hoort van alles en nog wat, hè. Je weet eigenlijk niet eigenlijk wat de waarheid is bij deze. Maar dit is wel de waarheid, daar kunnen we altijd op van aan. Dan wordt dit gezegd en door dat weer gezegd en de mensen worden heen en weer geslingerd. Ze hebben natuurlijk geen hoop, maar wij hebben de hoop van de God van de Bijbel. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En daar mogen we heel blij en dankbaar voor zijn. Ik heb nog, we hebben een boekje uitgegeven. Dat is een dagboek en daar willen we ook meer ons op gaan concentreren. Dit is het dagboek van de Colossiërs. Het staat wel op internet, dat weet ik. Maar ik ging het een keer uitprinten en toen dacht ik, mensen, kinderen, dat is zo'n pak papier als het uitprint. En nou, ik zit dan bij Chef waar ik het laat uitprinten altijd en het kost weinig geld. Ik denk, weet je wat, we doen het in een dagboek. Want ja, niet iedereen is een student van het woord of hij heeft allerlei excuses dat hij geen tijd heeft of weet ik wat. Maar we hebben allemaal toch wel de behoefte toch om, als je niet uitgebreid kan studeren, om toch een soort hulpmiddel te hebben, om een beetje een uitleg over wat je leest. Dus ze hebben Colossiërs hebben daarom toch maar in een boekje uitgegeven. Ik ben er zelf veel trots op, ik vind dat het er perfect uitziet. Mooi. En jullie mogen het allemaal hebben voor 2 euro. Ik krijg het niet gratis. Ik wou het eerst wel doen, maar nee, ik moet toch er wel vergeven. Ja? Dan waardeer je het ook meer. Nee, dat is geen geld, het is 67 dagen. En als je het als een student wil gebruiken, dan is het een commentaar op Colossiërs. Dan kan je alle tekstverwijzingen kan je dan ook gaan napluizen. En als je dat niet hebt, dan kan je het ook als een dagboekje lezen. Dus we gaan ons daar meer voor inzetten. Dus dit is het. Het ligt hier ook. Dus dan weet je dat. En het is ook de serie die we... Want we hebben ook een dagboek over redding. En ook van Kerstmis. En dat valt onder de serie Verbazingwekkende Genade. Nou, ik ben echt niet zo origineel. Want dat heb ik gewoon van Amazing Grace. Dat heb ik jaren en jaren heb ik dat ontvangen. En dat is elke keer een maanddagboekje. Maar het is in het Engels. En ooit had ik ook een boekje over de doop. Dat was toen de tijd met Dof. En die had het ook hieruit vertaald. Dus Jaap die wil dat ook gelukkig gaan doen. Dus we gaan daar wat meer werk van maken. En dan gaan we allemaal van dat soort dagboekjes gaan we uitgeven. Wie weet nog, hoe heet het ook weer? Een heel jaar van Stam. 2 minuten met de Bijbel. Ik denk dat de oudgediende onder ons dat allemaal kent. Oké, Toe. Ja. Ja, en via de mail stuurt de Green Bible Society ook nog. Maar ja, dan krijg je het in het Engels en niet iedereen is daar altijd even blij mee. En het is toch mooier als we het ook in onze eigen taal hebben. Dus wij gaan hier mee verder. En Jaap gaat zich daar nou op storten. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Goed, we gaan maar mee naar Efeze. Wij willen gaan praten over het gebouw. Het gebouw waar wij nu in zitten, daar gaan we het niet over hebben. Maar wel wie wij zijn. Ja, het lichaam van Christus. En Efeze 2, vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welk het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Ik wil voorgaan in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten rondom het woord, Vader, en dat we hier nog in vrijheid bijeen mogen komen. Dus we willen ook daarvoor danken dat wij in dit land leven. Vaak hebben we misschien daar vaak wel wat over te zeggen in negatieve zin. Maar we hebben wel de vrijheid om toch dit te kunnen doen en ook om het aan de mensen te vertellen. Dus daar dank u ook voor, Vader. We danken ook daarvoor en willen ook bidden voor de overheden, Vader. Ook in deze situaties die nu allemaal zo actueel zijn, maar ook dat wij de godsdienstvrijheid mogen blijven behouden, Vader. Vader, we willen u ook vragen om licht te geven op uw woord. We hebben uw woord, maar dat uw geest ons in onze geest daar ook het licht in ons verstand wil geven. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Nou, als je deze verse leest, dan heeft hij het over bijwoners, medeburgers, huisgenoten. Je ziet ook het fundament en de hoeksteen. In vers 21 het gebouw, een tempel. En in vers 22 mede gebouwd worden en dan een woonstede. Er zijn in die vier versen allemaal versen over die toch met een bouwwerk te maken hebben. Ja, er staat een gebouw aan de ene kant. Maar aan de andere kant zegt hij ook dat wij worden in vers 22 mede gebouwd. Dus het is ook een proces. Dus je hebt een gebouw, nou, we hebben hier een gebouw. Maar je hebt ook dat een gebouw gebouwd moet gaan worden. Nou, hij spreekt hier in hoofdstuk 2 over Jood en Heiden in één lichaam. Het lichaam van Christus. Maar hij spreekt ook over een gebouw. Dus ik wil daar even met jullie gaan kijken over het gebouw van God en zijn arbeiders, zijn medearbeiders. Kijk maar in 1 Korinthe 3. Ja, want wat is het gebouw? Ja, men zegt zondags ga naar de kerk. Of waar is de gemeente? Ja, als men in een gebouw, waar is wat is de gemeente? Wat is het gebouw? Ja, wat is de kerk? Wat is de church? Is dat een gebouw van stenen? Nou, we weten allemaal dat het lichaam van Christus is natuurlijk. 1 Korinthe 3. En daar zegt Paulus in vers 9. God is getrouw door welke gij geroepen zijt. Even kijken hoor, ik zit verkeerd. Ik zit in 1 Korinthe 2. Ik moet 1 Korinthe 3 hebben. 1 Korinthe 3 vers 9. Want wij zijn Gods medearbeiders. En dan heeft hij het over Apollos en hij zelf. Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Zie je dat wij worden het gebouw van God genoemd. Gods akkerwerk. Maar vooral wij zijn Gods gebouw. En als je kijkt, dan zie je dus, wij allemaal zijn het lichaam van Christus, zijn het gebouw van God. En in die begintijd had je, nou ja, Paulus spreekt hier over hemzelf en over Apollos, arbeiders om dat gebouw ja, neer te gaan zetten. Maar dat doe je natuurlijk niet zomaar, hè? Je gaat niet zomaar even mee beginnen. Dan moet je natuurlijk ook een blauwdruk van hebben. Hè? In mijn werk ook, en dan zie ik ook, dan krijg ik nog eens een tekening van de mensen, en dan aan de hand van die tekening ga ik aan het werk. Nou, hier in vers 10, naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester, zie je, we hebben weer het woordje bouwen in zitten, en dan het fundament gelegd. En een ander bouwt erop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Dus in het begin heeft Paulus een fundament gelegd. En het fundament, dat weten we ook, zegt hij in vers 11 ook, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Er moet dus gebouwd worden, een gebouw, maar met één bouwmeester die de tekening heeft. En we weten, als je in de Bijbel bladert, dan kom je nog een bouwmeester tegen. Ja? Het fundament is uitgesloten, daar is geen discussie over mogelijk, dat is Christus. Dat is gewoon uitgemaakte zaak. Dat hebben we duidelijk ook in vers 11 gezien. Maar goed, wij, het lichaam van Christus, zijn natuurlijk niet de enigen die over Christus praten. Want we weten ook de apostel Petrus, hè? Hij was gezet tot het hoofd van de apostelen. En de Heer Jezus Christus heeft ook Christus verkondigd met Pinksteren. Ja? En dat was ook een fundament. Maar het was het fundament voor de koninkrijksgemeente. Ja? Daar gingen zij op bouwen. Dus op een gegeven moment, het koninkrijksevangelie wat Petrus verkondigde, is daar gebouwd. Nou, dus je ziet, dat moeten we opletten. En Paulus zegt daarom ook tegen ons, hij zegt, wij zijn Gods gebouw. En hij zegt, de genade die aan mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Ja, het fundament voor het lichaam van Christus, wij. Wat bijvoorbeeld de Romeinenbrief, spreekt over wat het kruis is voor het lichaam van Christus. Zo heb je bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, die het kruis uitlegt, voor de kleine kudde, het gelovige Joodse overblijfsel. Dus dat onderscheid moeten wij maken. Als je dat niet doet, dan krijg je, ja, hoe kan je met twee bouwmeesters een huis gaan bouwen? Ja, dat kan gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Als de een zegt, ja, er moet behang op de muur. En de ander zegt, nee, ik ga spachtel poetsen. En die staan in die kamer op hetzelfde moment. Dan heb je toch wel een probleem, toch? Dus zie je maar, en dat is in geestelijke zin, voor ons is dat exact hetzelfde, ja. Dus daar moeten we goed op letten, we hebben een gebouw, maar we hebben één bouwmeester die de tekening heeft. En dat is de apostel Paulus. En zo gaan wij bouwen. Nou, wat verlangt God dan van zijn medearbeiders? Kijk, Paulus was een medearbeider en hij zegt met Apollos, dat hij heeft natuurlijk als enige die tekeningen gehad. Maar goed, wij moeten ook gaan bouwen. Want Paulus zegt ook in vers 10, en iegelijk zie toe hoe hij daarop bouwt. Dus wij zijn een gebouw, maar in ons dagelijks leven, in ons geestelijk leven, zijn wij ook ons eigen gebouw aan het bouwen. En ook samen met elkaar. Dan heb je het over de plaatselijke gemeente. En dat is dus iets niet wat gestopt is, dat is wat wij nog steeds met elkaar doen, tenminste, dat wordt wel van ons verwacht. Maar we moeten wel opletten hoe wij op dat fundament wat Paulus gelegd heeft gaan bouwen. Gaan we mee naar 2 Timotheus 2. Wat verwacht God nou van ons als bouwers? Hij heeft wel een aantal verwachtingen, ja. Hij heeft Paulus het gebouw neer laten zetten, het fundament en de tekeningen. En dat zijn natuurlijk de brieven van Paulus. Want zo gaan wij daarop bouwen. Maar goed, er zijn wel een aantal verwachtingen van God, de Vader, ja, die dat allemaal zo heeft op laten schrijven. En zijn plan gemaakt heeft. In 2 Timotheüs 2, vers 20 en 21. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Dus hij wil dat wij vaten ter ere zijn. Want let op, hè, in dat groot huis heb je vaten, die staan er gewoon. Nou, hier zie je ze ook staan. Bij ons thuis staan ze ook. En de ene is, kijk, dat is van metaal, je hebt aardevaten. Je hebt gouden vaten. In ons huis hebben we... Nou, wij hebben geen gouden vaten, zover ik weet. Hè? Nee, die hebben wij niet. Zilver vaten. Niet dat ik weet tenminste, maar goed. Maar ze hebben allemaal een functie. Ja? Maar hij vergelijkt dat wij zijn die vaten, ja? En in elk huis heb je vaten. En ze staan daar in dat huis. En ze kunnen allemaal... staan ze klaar om gebruikt te worden. Dus wij zijn ook die vaten die de Heer wil gebruiken. Dus hij wil... Hij wil ons ook gebruiken. En je ziet ook vaten, je hebt verschillende houten aarden en sommige ter ere en sommige ter onere. Goed, dus dat betekent dat wij ook beschikbaar in principe zijn, maar zeker horen te zijn, om gebruikt te worden in dat huis. Wij zitten in een groot huis, zegt de apostel Paulus. Dus ja, dat zijn wij allemaal, alleen ja, ter ere of ter oneer. Ja. Je moet een vat gebruiken waarvoor het ook gemaakt is, ja? Wij zijn geschapen in Christus Jezus tot wat? Om goede werken te doen, toch? Nou, en dat heeft ook in deze context heeft het met de leer te maken, ja? Dat sommigen zeggen de opstanding is al geschied. En dan zegt hij, hey, wacht even, in vers 21. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, waarvan? Dat is dus dat mensen roepen, bijvoorbeeld... Nou, de opname, nee, ik geloof niet in de opname. Wij moeten door de grote verdrukking heen. Ik noem maar wat. Nou, dat is een valse leer. Dat is iemand die niet het woord der waarheid recht snijdt. Dat is niet iemand die de apostel Paulus volgt, want Paulus leert het absoluut niet. Of je moet bepaalde brieven zeggen, nou ja, die zijn niet voor ons. Die zijn er, die zeggen, de brieven die in de handelingenperiode geschreven zijn, die zijn niet voor ons. En dan gaan ze bepaalde dingen zeggen... die dan niet voor ons zijn bijvoorbeeld. Dat was voor toen. Maar dat klopt niet, want wij geloven dat al de brieven van de apostel Paulus voor ons zijn om na te volgen. Dus ik geloof wel dat hij ons komt halen in de lucht voordat de grote verdrukking begint, ja? Maar als iemand dat anders gaat verkondigen, dan zegt hij, wacht even, nou moet je dus een vat ter ere zijn, ja? Dat wil zeggen dat jij dus daarvan reinigt, ja? Laat je daar niet mee bevuilen, laat je daar niet mee besmetten. Laat niet het zuurdeesem dat doortrekken. Dus dan moet je daar afstand van nemen en daar geen deel aan willen hebben. En dat is ook wat het woordje geheiligd betekent. Dat betekent, je zet je daar apart van. En als je dat doet, ja, dan ben je een vat ter ere, zegt hij. Kijk maar, dan ben je geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Dus we zijn allemaal die vaten. Maar ja, wat voor vat ben je? Ter ere of ter onere? Tot eer van God of niet? Nou, en zo moet je dat lezen. Dus je neemt afstand. Kijk, en op die manier, en dat heeft natuurlijk met de leer te maken, en het heeft ook met de wandel te maken, maar dan bouw je samen, ga je dat huis bouwen. Nou, als je naar het christendom kijkt, helaas, dan is het christendom, is een, ja, hoe zeg je dat, denk je, is een puinhoop toch eigenlijk? Want men bouwt niet samen, men bouwt allemaal op met verschillende bouwstenen en niet volgens die ene bouwmeester. En dan krijg je een bouwval. En dat is ook als we om ons heen kijken in de wereld. Helaas, helaas is dat het geval. Men kan wel zeggen, ja, hoe komt dat nou, al die verschillende leerlingen? Wij hebben gewoon het antwoord. Want dat is 2 Timotheus 2 vers 15. Dat is een arbeider, ja. Het christendom, als dat afwijkt van apostel Paulus en die recht snijdt, dat zijn dat arbeiders, die zijn gewoon beschaamd bij de oplevering. Helaas, maar dat is gewoon zo. Kijk, men moet bekwaam zijn tot gebruik. Want als, kijk, als je dat doet, ja, ja je zet je daar apart van. Je gaat het woord der waarheid in vers 15 recht snijden. Maar als je dat niet doet, dan kan je nog zoveel bekeerling hebben, dan kan je nog zulke volle zalen hebben, en dan mag het allemaal zo mooi geweldig zijn, en draaien als een trein dat je een goede organisatie hebt, en toch, helaas, zijn het vaten, die zijn onbekwaam. En het lijkt in de ogen van de mensen, toch allemaal mooi goede werken. Maar het gaat er niet om wat het in ons oog is, maar wat het in de ogen van God is. En dan ben je een vat, het lijkt misschien ter ere, want ja, het is toch mooi als je veel mensen in de gemeente krijgt. Maar daar gaat het niet om. Is het in overeenstemming met wat God zegt? In 2 Timotheus 2 vers 15. Dus hij zegt daarom, beijver je benaastig, dus beijveren, om uzelf goden beproefd voor te stellen. En dan noemt hij dat een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord de waarheid recht snijdt. Dus ja, zorg ervoor, beproefd. Wat is een beproefde? Beproefde arbeider. Dat is iemand die... Dat is een arbeider die niet beschaamd wordt. Dat is een arbeider die niet beschaamd wordt. En voor elke werkomstandigheid geldt dat. Ik werk met mijn handen, maar of je op je kantoor zit, je hebt een baas boven je, ja. En je werk, dat moet gewoon in overeenstemming zijn waarvoor je bent aangenomen. En als dat niet deugt, stel je voor je bent een arbeider die moet bouwen, je moet een huis bouwen en je gebruikt niet de goede materialen. Of je maakt het maar, het wordt niet goed gecontroleerd. Als je gaat controleren en het huis, je hebt de verkeerde materialen genomen. Ik weet nog wel eens, als je vloeren hebt, bijvoorbeeld heb je zand-cementvloer. Nou, het is volgens mij 1 deel zand, was het op 3 delen? Nee, 1 deel cement op 3 delen zand. Volgens mij. Ik dacht niet 4. Maar je kan ook 1 deel cement op 6 delen zand doen. Weet je wel waarom natuurlijk, hè? Dat is veel goedkoper. Dan gebruik je minder cement. Nou, ik merk dat. Dus als dat ik moet dus die vloeren checken. Terwijl eigenlijk zij horen aan een bepaalde standaard te voldoen. Dat als ik met een pen eroverheen kras, dat ik er gewoon niet in kan krassen. Maar als je veel cement gebruikt, dan kan je gewoon je naam erin krassen. Nou, dat heeft allemaal consequenties voor de hechting en voor de hardheid en dat soort dingen. Nou, ik heb het al eens gehad hoor, bij een klant. En dan ging ik checken. Ik zei, ja sorry, daar ga ik geen vloer op leggen. Ja, ik wil het wel doen, maar ik geef geen garantie. Dus haal die vloeren leggen en dat hebben we ook gedaan. Nou ja, dat vond ik niet zo leuk. Want ja, ik was degene die het afkeurde. En hij stond erbij met die klant. En hij had natuurlijk allemaal mooie dingen beloofd. En het kon dik in orde, spiegelglad, bla bla bla. En dan stond hij natuurlijk. Ja, mij vond hij niet zo leuk op dat moment. Maar die klant zei, ja, ik krijg geen garantie. Dat doe die deugd niet. En toen heeft hij het eruit moeten halen en opnieuw erin moeten leggen. Dat is nou een arbeid die beschaamd wordt. Hij stond daar beschaamd. Hij had geen praatjes meer, in het begin al wel. Maar ik kon het zo aantonen. Kijk, en dat is een arbeid. En zo kunnen wij ook beschaamd worden als wij dus, dan zijn we onbekwaam. Dus dat, ja, een mooie vraag is ook, in dit vak kijk ook, zou je het bij jezelf ook zo willen doen, ja? En dat is ook eigenlijk wat wij in ons handelen en wandelen ook over na zouden moeten denken. Dus ja, onbeschaamde arbeiders bouwen degelijke huizen, toch? En we horen het wel eens in het nieuws, hè? Dan is er weer een of ander gebouw wat dan zomaar neerstort met een kleine aardbeving. Terwijl volgens de voorschriften moeten ze dat en dat en dat doen. En dan moet je eraan voldoen. En dan kan die gewoon een bepaalde een trilling van de aardbeving kan een gebouw gewoon hebben. En dan komt het dus, je denkt dat het goed gaat, zolang het goed gaat, niks aan de hand, gebeurt er niks natuurlijk. Totdat een keertje, en dan komt het uit. En dan worden de verantwoordelijken erbij gehaald. En dat zijn de arbeiders die beschaamd worden. En dan stort alles als een kaarthuis in elkaar. In geestelijke zin is dat ook. Dus wij zijn ook arbeiders die bouwen, maar let op, snijd het woord recht en dan bouwen we een degelijk huis wat staat, wat vast staat. Wij zeggen wel eens, wat staat als een huis, toch? Nou, ga even mee naar 1 Korinther 3. Terug. Dus ja, zorg dat wij bekwaam tot gebruik zijn, dat wij vaten tot ter ere zijn en dat wij beproefde en niet beschaamde arbeiders zijn in het bouwen van ons geestelijk huis. Nou, 1 Korinther 3, vers 9. Als even doorlezen, Paulus zegt in vers 10 hoe hij daarop bouwt. In vers 11, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, een iegelijks werk zal openbaar worden. Want dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoe danig een ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo door vuur. Ja, je ziet hier, dus we moeten opletten hoe wij samen bouwen, ja. Eén huis op één fundament, door Paulus gelegd, en dat vinden wij in al zijn brieven. En je kan best, ik weet dat er ook gedacht wordt, het gaat om dat je weet dat je recht moet snijden. En ik geloof in het recht snijden op het woord van waarheid. Ik sta er ook voor. Maar het gaat niet alleen om het weten. Het gaat om het doen. Want hij spreekt hier over bouwen, werken doen. Niet werken om gered te worden, maar werken die de test kan doorstaan. Een arbeid die niet beschaamd wordt. En als jij voor de rechtstoel van Christus staat, want daar gaat het over, voordat ik het recht sneed, dacht ik ook over de werken doen natuurlijk, en anders. Nee, werken doen omdat je gered bent. Dat is wat Efeze 2 vers 10 ook zegt. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, of wat wij daarin zouden wandelen. Nou, je ziet hier, hij begint met het fundament dat Paulus gelegd heeft. Ik heb het gelegd, en jullie moeten met mijn brieven, zeg ik maar even, want dat is ook zo, gaan jullie nu je geestelijk leven daarop bouwen. En dat kan met goud, zilver, kostelijke stenen. Maar het kan ook met hout, hooi en stoppelen. Nou, hier in Nederland, hè, dat is allemaal keurig met beton en bakstenen en dat ziet er allemaal goed en degelijk uit. Maar je kent ook die huisjes in Afrika wel, hè? Als het een keertje waait, dan is het weg. En dan gaan ze weer met modder en dan hup, en dan stro erop. En dan heb je een huis. Je hoeft je niet te verzekeren, want ja, er zit niks in en je hebt niks en het kost niks. Je bouwt het zo weer op. Ja? Maar je weet wel, er hoeft maar iets te gebeuren en het is weg. Nou, en dat is met ons precies hetzelfde. Hoe ga je bouwen? Nou, de brief van Paulus, dat is natuurlijk goud, zilver, kostelijke stenen. Dat zijn die vaten ter ere. Dat is je gehoorzaamheid aan het geloof. En dan, wat Harry net ook las met Filippenzen. Hetgeen je van mij gehoord en gezien hebt, oké, dat weet ik dan, en geleerd hebt. Maar dan zegt hij daarna het volgende vers, en het ook doet. Dus weten, dat maakt alleen maar opgeblazen. Ook met de verborgenheid hoor. Daar heb ik ook al in mijn leven het een en ander van gezien. Dat iemand dat allemaal zo goed wist met de boodschap. Maar was op een gegeven moment echt gewoon trots. Het gaat om de praktijk. Dat is de balans. Spreuken spreekt ook over, God haat een weegschaal die niet in balans is, ja. Moet gewoon in balans zijn. Dus de dag zal het verklaren, vers 10, terwijl het door het vuur ontdekt wordt, dat is natuurlijk het woord van God. En hoedanig ieders werk is, zal het vuur beproeven. Dat is zeg maar de oplevering. Dus wanneer wordt een huis opgeleverd, dan krijg je, dat heb ik ook meegemaakt, dat kennen jullie, wie een huis kocht, dat weet hoe dat gaat. Dan ga je erheen en dan krijg je de opzichten erbij en de hele rattenmetan, iedereen, dan ga je alles nalopen. Dan krijg je zo'n lijst, dat en dat en dat. En dat moet nog hersteld worden en dan wordt het officieel opgeleverd. Nou, zo worden wij ook, zo staan wij ook voor de rechterstoel van Christus. Ja, hoe heb ik mijn huis gebouwd? En dan zal blijken of ik beschaamd ben, of ik een vat ter ere ben geweest, of ter onere. Maar zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, zie je, weer dat bouwen, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Dat is dat vat ter onere. Dus hij heeft gebouwd met hout, hooi en stoppelen. Wat is hout, hooi en stoppelen in de Bijbel? Het verbrandt. Maar als je denkt, zo, Paulus zegt, ik heb het fundament. Als je gaat bouwen met alles buiten de brieven van Paulus. Dus je bouwt wel met dingen uit de Bijbel. Je bouwt wel met de Heer Jezus uit de Evangelie bijvoorbeeld. Gaat allemaal over Christus hoor. Je bouwt gewoon met van alles en nog wat. Maar niet exclusief met de brieven van Paulus. En dat is hout, hooi en stoppelen. Dus je komt niet weg van, ja, heren, ik heb toch het evangelie verkondigd en we hebben toch, nou ja, oké, we hebben dan wel gedoopt en dan daardoor kon ik meer mensen bereiken. Helaas, dat kan niet bestaan. Dat is toch hout, hooi en stoppelen. En dan zegt hij in vers 16. Weet gij niet, zie, dat moet je weten, dat gij Gods tempel zijt. Zie, we zijn een tempel. Wij met elkaar hier, het lichaam van Christus, zijn een tempel. En weet je, de tabernakel, dat was een tent. Die was nog verplaatsbaar. Maar een tempel is een huis. Dat staat, ja. Wij zijn met elkaar, we zijn een tempel en de Geest Gods woont in ons. Dat zei ten tijde dat de tempel in Jeruzalem al stond. Ja? Maar je kan geen twee tempels van God hebben. Dus dat blijkt al uit dat Israël gevallen is. Dat die tempel al overbodig geworden was. Want je kan geen twee tempels hebben. En wij zijn nu die tempel. Maar nou bestaat de tempel helemaal niet meer. En die komt ook niet terug, ook al willen ze het nog zo graag, zolang het lichaam van Christus er is. En we weten, dan heb je ook nog de antichrist. Dus er gaat nog meer naar vooraf. Voordat de ware tempel er staat en dat Christus daarin gaat wonen. Maar nu is het, zijn wij dat en de Geest Gods woont in ons. En zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Nou ja, daar zijn ook allerlei uitleggingen over. Maar daar moeten we goed op letten. Dat heeft met ons eigen gehoorzaamheid des geloofs te maken. Ja? Het gaat in die context gaat over hoe bouw ik. En ik ben die tempel. En ja, men zegt wel eens, ja, je mag niet roken, want je bent een tempel van de Heilige Geest, bijvoorbeeld. Dan zou je dus die tempel schenden. Nou ja, oké, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik gebruik liever, ik zeg liever van, nou ja, waar is de kracht van de opstanding? Ja, is die niet zo groot dat je dat gewoon kan weten te overwinnen? Dat zegt wat voor mij. En dat heeft met alcohol en dat soort dingen natuurlijk ook te maken. Maar goed, iemand die de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Dus wij kunnen de tempel van God schenden. En dat heeft natuurlijk te maken met onze, ja, hoe bouwen wij? En dan, als ik niet juist bouw, met de juiste stenen voor de tempel, dan krijg ik geen, ja, kan God, zou God in een bouwval willen wonen? Is dat ter ere voor hem, als hij ons zo gedragen? Nee, toch? Dat is niet zo. En dat is het schenden van de tempel. Want dat zijn wij. Wij zijn het persoonlijk, maar wij zijn het ook als gemeente met elkaar. Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Hè? Dat is de gemeente te Korinthe. Nou, dat waren heiligen, maar nou, ga de brief van Korinthe maar lezen. Hoe heilig ze zich gedroegen. Helemaal niet. Maar toch zegt hij, jullie zijn heilig. En als jij je onheilig gaat leven, dan schend je de tempel van God. Maar ja, daar staat ook, dan gaat God jou schenden. En dan denk je, wat is dat nou, ja? Maar de vers daarvoor heeft hij juist gezegd dat je zal schade lijden, maar je zal wel behouden blijven als door vuur. Dus wat dat betreft heeft dat niet met je behoudenis te maken. Dus als jij bouwt niet volgens de brief van Paulus, dan krijg je een bouwval. Het zal niet kunnen bestaan. Het zal door vuur vernietigd worden. En dat is dat God, dat zo wordt jij dan door God geschonden. Het is natuurlijk een schande. Maar voor de rechtstoel komt natuurlijk niet onze zonde aan de orde. De eeuwige behoudenis die blijft. Het gaat puur over je gehoorzaamheid des geloofs. Ben ik dan een beschaamde iemand? Zal ik beschaamd staan? Of zal ik daar onbeschaamd staan? Zal ik door God geschonden worden? Zal ik geen loon krijgen? Of zal ik juist door hem ongeschonden doorheen komen? Hè? Dat ik juist loon krijg Daar praat hij over. Dus daar heeft het bouwen al mee te maken. Ja? Dus wij moeten opletten hoe we dat doen. En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 26, wij zijn toch Gods gebouw. Wij zijn door hem, hij zegt, verheerlijk dan uw lichaam. Ja, verheerlijk dat. Hoe? In uw ziel en, nou, laat 1 Korinthe 6, oh, het is gevonden. Wat zijn 1 Korinthe 6 vers 20. Nou, vers 19. Of vers 18 heeft hij over hoererij. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Zie je het? Zijn eigen lichaam. Dat is de tempel. Of weet gij niet dat uw lieder, zegt hij het weer, dat uw lieder lichaam een tempel is des Heilige Geestes die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt. Je bent niet eens meer van jezelf. Ik ben gekocht, dus dat betekent ik ben van iemand anders. Ik ben het tempel van God, hij woont in mij en ik ben ook zijn eigendom. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. Dat is het oproep wat God doet, dat wij hem zullen verheerlijken. En hoe doen we dat? Ja, door te leven volgens zijn wil. En daar past in dit geval de hoererij natuurlijk niet bij. Dat is toch een schandelijke zaak. Nou ja, kijk, wat wij dus in geestelijke zin hebben, dat heeft Israël had dat in fysieke zin, want in Israël stond natuurlijk ook de tempel. Een heilige tempel. En wat zei hij daarvan? Ja, die tempel die moest heilig zijn. De priesters moesten heilig zijn, die hadden een bepaalde gewaad aan. En je kon natuurlijk niet zomaar de tempel in. Hè? De priesters moesten zich ook elke keer heiligen voordat ze de tempel in gingen. Nou, laten we eens even kijken hoe, omdat een beetje, kijk, je weet ook, het Oude Testament is ook gegeven voor ons ter lering. Hè? Er zitten ook geestelijke principes in, wat wij geestelijke principes van kunnen leren. Dus ga mee naar Ezechiël 5 bijvoorbeeld. Ezechiël 5. Dat is in de tijd dat Ezechiël schrijft. En in Ezechiël 5 spreekt hij over het komend gericht over Jeruzalem. Dat kwam ook. En het is ook een profetie van in de toekomst. Maar kijk, in Ezechiël 5 vers 5. Ezechiël spreekt namens de Heere. Alzo zegt de Heere, Heere, dit is Jeruzalem, de welke ik in het midden der heidenen gezet heb. En landen rondom haar heen. Doch zij heeft mijn rechten veranderd in goddeloosheid. Ze hadden de wet. Maar wat is eruit voortgekomen? Ze hebben het veranderd. In goddeloosheid. Meer dan de heidenen. En mijn inzettingen meer dan de landen die rondom haar zijn. Want zij hebben mijn rechten verworpen en in mijn inzettingen hebben zij niet gewandeld. Daarom zegt de Heere, Heere, alzo, terwijl gij lieden dies meer gemaakt hebt dan de heidenen. Met andere woorden, jullie zijn nog erger dan de heidenen. Nou, ik zie dat in het lichaam van Christus zie ik ook. Dat je denkt, soms dat ik dingen hoor, zie, dan denk ik, dat doen de ongelovigen nog niet eens. Dat is niks nieuws onder de zon. Die rondom u zijn, in mijn inzettingen niet gewandeld hebt en mijn rechten niet gedaan hebt. Zelfs naar de rechten der heiden die rondom u zijn, niet gedaan hebt. Daarom zegt de Heere, Heere, alzo zie ik wil aan u. Ja, ik, want ik zal gerichten in het midden van u oefenen voor de ogenen van die heidenen. En ik zal onder u doen hetgeen ik niet gedaan heb en desgelijks ik voortaan niet doen zal om al uw gruwelen wil. Nou, ga ik even naar vers 11. Kijk, daarom, zo waarachtig als ik leef, dus het gaat gebeuren, spreekt de Heere, Heere, omdat gij mijn heiligdom verontreinigd hebt. Dat is de tempel, die tempel van steen die er staat. Met waar? Met al uw verfoeiselen en met al uw gruwelen, zo ik ook niet daarom u verminderen en mijn oog u niet verschonen zal en ik ook niet zal sparen. Dus je ziet, een Israël is uiteindelijk ook afgevoerd. Nou, daar moet ik aan denken als Paulus zegt, die de tempel God schendt, ja, maar jij, God zal jou schenden, ja. Je ziet hier dat, alleen niet in deze zin natuurlijk, ja, want onze behoudenis blijft. Maar in geestelijke zin met loon, krijg je ook loon naar werken of niet werken. En wij hebben dan in die zin een oordeel niet tot straf, maar wel een oordeel van God dat je bent een beschaamde arbeider. Dat is het oordeel van de rechterstoel van Christus. Net zoals hij dat hier ook oordeelt. En we hebben nog een tekst, die wil ik ook even naar 2 Koningen 16 vers 10. 2 Koningen 16 vers 10, dan moeten we een stukje terug. Nou, ten tijde van Israël, dat Israël, de 10 stammen en Juda, de 2 stammen. Nou ja, de 10 stammen hadden alleen maar slechte koningen. Vreselijkste dingen gebeurden daar. En Juda, de 2 stammenrijk, had dan weer wel goede en dan weer slechte koningen. Maar waar stond de tempel? Die stond wel in Jeruzalem, in Juda. Nou, die is ook vele malen ontheiligd. Er is zelfs een afgrijzelijk afgodsbeeld ingeplaatst. Er waren zelfs schandjongens in de tempel. Als iedereen weet wat ik daarmee bedoel. Schandjongens, ja? Die waren in de tempel. En dan kwam een reformator, Josia bijvoorbeeld, en die gooide alles eruit. Dus die ging die tempel weer reinigen, schoonmaken. En dan werd hij weer ingewijd. Nou, 2 Koningen 16, vers 10. Dat is koning Agas. Dat was ook geen westen. In vers 4 zie je dat hij offerde ook en rookte op de hoogte en op de heuvels. Ook onder alle groen geboten. Dat is geboomte, dat waren de heidenen, ja? Dat was niet in de tempel zelf. Dat is allemaal afgoderij voor Baal. Nou, zie je, dan komt op een gegeven moment de koning van Syrië. Die komt samen met de koning van Israël. Dus de 10 stammen komen ze op koning Agas, die de koning van Juda is. Komen ze af en belegeren hem. En dan roept hij hulp, ik ga het even in mijn eigen woorden zeggen. Dan roept hij hulp van de koning van Assyrië, of die hem wil komen helpen. Nou, en dan, even kijken hoor. Toen koog de, ja, in vers 10, of in vers 9. Zo hoorde de koning van Assyrië naar hem. Zie je, die luisterde naar hem, maar hij gaf hem ook geschenken. Want de koning van Assyrië toog op tegen Damascus en nam haar in en voerde hen gevankelijk naar Kira, naar dode Rezin. Dat was de koning van Syrië. Toen toog de koning Agas, dat is die van Juda, wat een naam, Tiglat-Pileser, de koning van Assyrië, tegemoet naar Damascus. En gezien hebben een altaar dat te Damascus was, zo zond de koning Agas aan de priester Uria in Jeruzalem, waar de tempel staat, de gelijkenis van het altaar en zijn afbeelding naar zijn ganse maat. Zo, nu zouden we zeggen, nou, ik maak een foto met mijn telefoon en ik app hem door. Ja? En kijk, dat wil ik hebben. De afgodsaltaar. En Uria, de priester, moet je nagaan, de priester bouwde een altaar naar alles wat de koning Agas van Damascus ontboden had. Alzo deed de priester Uria tegen dat de koning Agas van Damascus kwam. Toen nu de koning van Damascus gekomen was, dus dat is koning Agas, hij kwam weer terug uit Damascus. En hij gaat gelijk kijken, zag de koning het altaar en de koning naderde tot het altaar en offerde daarop. Maar weet je waar het altaar stond? In de tempel. Maar er staat nog een altaar. Het altaar. Het koper altaar. Waar geofferd werd. Waar Golgotha uiteindelijk de vervulling van is. Waar het oordeel van God gaat over de zondaren. Over de zonde. Maar kijk. En in vers 13, en stak zijn brandoffer aan en zijn spijsoffer en goot zijn drankoffer en sprengde het bloed zijn dankoffers op het altaar. Maar het koperen altaar dat voor het aanzicht des Heren was, dat bracht hij van het voorste deel van het huis, van tussen zijn altaar, dat is dat afgodsaltaar, en van tussen het huis des Heren. Dus je had dat altaar had hij neergezet daar ook. Nou, je weet, als je de tempel inkomt, heb je daar het altaar van de Heren. En daarna heb je dan de ingang. Dus hij had het altaar neergezet. Ja, nou staat er nog dat altaar van het originele van de Heren. Ja, dat is toch ook geen gezicht. Dat gebruiken we toch niet. Dus dat gaan we gewoon maar weghalen. Dat is gebeurd. Kijk maar. Dat is voor het aangezet des Heren. Dat bracht hij van het voorste deel van het huis. Van tussen zijn altaar, dus wat hij had neergezet. En van tussen het huis des Heren. En hij zet het aan de zijde zijns altaars noordwaarts. Dus je komt binnen zo. Dan heb je dus, als ik even denk, ja, je hebt de tempel. Je hebt ook natuurlijk de tabernakel, maar je hebt de ingang. En dan zie je daar het altaar staan. En dat originele altaar, dacht je, weet je wat? Nou, dan zit ik daar gewoon, daar voor in de hoek. En dan kijken we wat we ermee doen. Ik moest heel sterk denken net aan toen wij die trouwdienst hadden met dat doopvond. Wat doen we ermee, zei ze. Ik zei, nou, dat halen we weg. Dus dat hebben we toen helemaal hebben weggezet. Maar dat was goed. Maar dit is fout. Je ziet hier, en de koning Agas gebood Uria, de priester, zeggende, steek op het grote altaar aan het morgenbrandoffer en het avondspijsoffer en het koningsbrandoffer en zijn spijsoffer en het brandoffer van al het volk des lands en hun spijsoffer en hun drankoffer, nou ja, enzovoort. Dus wat zien wij hier gebeuren, ja? In plaats dat koning Agos, die net zoals Paulus, Paulus liep in Athene en hij zag al die afgoderij, al die altaren. Wat gebeurde, wat er was met Paulus? Zijn geest werd in hem ontstoken en ging het evangelie verkondigen daar. Maar deze koning loopt er rond en zegt, wauw, dat ziet er mooi uit. Dat altaar is veel mooier dan het altaar wat wij hier bestaan. Ja, het lijkt altijd mooier bij een ander, hè? Ik ben ook in Rome geweest. En heb ik ook, daar heb je van die boekjes, zie je hoe het origineel is. Maar dan heb je ook plaatjes, schuif je het overheen, van plastic, folie. En dan zie je gewoon, dat schuift er dan overheen. En dan zie je dan hoe het toen was. En dan denk je, dan valt je mond open, zo mooi soms. Ja, nou, en hij loopt er ook, en het is allemaal veel mooier. In plaats dat hij ontstoken was, is hij vol bewondering. Maar Paulus, zijn geest werd in hem ontstoken. En deze koning zegt, dat wil ik ook hebben. En dan gaan ze dat dienen. Weet je wat hoe Paulus dat noemt? Als ik het dan plaats met het evangelie, met Paulus volgen of een ander evangelie. In Galaten 3 noemt hij dat, betoverd. Jullie hebben hem laten betoveren met de wet, met al die verhalen eromheen. En deze koning heeft dat ook. En je ziet het, waar het om gaat, dat schuift hij gewoon aan de kant en dat komt ervoor in de plaats. Ja, dus ja, het is mooier dan wij hebben. En zo denken vaak gelovigen, die kijken naar de buitenkant. Ja, als je kijkt naar hier, ja, wat hebben wij nou eigenlijk? Toch ook, als je het vergelijkt met kerkgebouwen en zo, is dat natuurlijk, moet je kijken achter je wat er staat. En, fijn, jullie snappen wat ik bedoel. Maar daar gaat het niet om. Dus ja, en daarom, onder andere ook dit hier, heeft hij natuurlijk de tempel, wat heeft hij met de tempel gedaan? Ontheiligd. Geschonden, tot en met. En dat blijft ook niet zo, want God ging het uiteindelijk natuurlijk ook schenden. En uiteindelijk is het allemaal vernietigd en zijn ze afgevoerd. Dus ja, hier zie je dus duidelijk een lering van het Oude Testament, hoe Gods houding is als jij zijn tempel schendt. En nu praten we dus niet over zo'n gebouw, maar praten we over onszelf. Ja? Dus weet je een beetje wat voor verantwoordelijkheid je hebt, hoe je gaat bouwen. En waarom zou je het niet doen? Ja? Het lijkt bij een ander misschien wel mooi, hè? Maar wij hebben een belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Het is niet alleen ik ben gered en heerlijk en krijg zo meteen een prijs, misschien een hoger loon. Maar ook in mijn dagelijks leven, ik heb de bekrachtiging door dit woord van Gods genade. En als je daarvan afwijkt, heb je dat ook niet. Dus wij hebben, ja, ik zou zeggen, zowel in dit leven als in het toekomstleven, heb je er absoluut een vrucht, een rendement van. Nou, dus gaan we mee nog even naar 1 Timotheus 3. En wat God ook wil van zijn arbeiders, want wij zijn dus allemaal arbeiders, hè? Je bent ook allemaal een gezant. Dat wil niet zeggen dat je het allemaal vervult, maar je bent het wel. Je bent ook een atleet. Hè? Je bent ook een soldaat. Dat zijn we allemaal. En een soldaat die is nodig als er oorlog is. Dus ja, en als er geen oorlog is, heb je geen soldaten nodig. Dan doen ze niks. Dus ja, als ik niet in de strijd wil zitten, ga ik natuurlijk Paulus verlaten. En dan kom ik niet in de strijd van in verband met het evangelie van de verborgenheid. Even kijken, 1 Timotheus 3. Ja, God verlangt ook van zijn huisgenoten, want wij zijn zijn huisgenoten, we zijn medearbeiders, dat zijn tempel bestuurd wordt ook door door de leiders, zeg maar. Met elkaar. Maar goed, een huis bouw je natuurlijk ook met elkaar. Maar er is natuurlijk wel, er moet ook structuur zijn, ja. De arbeiders, die laten zich ook besturen. Dat wil zeggen, erkenning van degene die boven hen gesteld zijn. En de Heer heeft zo samengesteld, voor de groei hebben wij in de plaatselijke gemeente, we hebben het gebed, we hebben de samenkomst, we hebben het woord van God en we hebben uiteraard ook degene die de mensen leren. Zoals ik nu bijvoorbeeld doe. En jullie kunnen ook weer aan anderen leren, want daar is het voor. Het is alleen maar een beetje lekker hier te zitten, maar dat we geleerd worden. En dat is ook het besturen van zijn tempel. Kijk, als je 1 Timotheus 3 vers 1 ziet, dit is een getrouw woord, zo iemand tot een opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. In de vers 8 heb je de diakenen. Nou, dan kom je in vers 15. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men, en daar heb je hem weer, het huis Gods moet verkeren. En wat is het huis Gods? Daar staat het. Dat is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid van de waarheid. God wil dat op deze manier, anders wordt het ja, vergelijken met een huis. Ja, daar heb je ook de opschieners rondlopen die het werk controleren en het niet doorgeven aan de arbeiders. Ja, nou en dan wil hij dat wij weten hoe wij ons hebben te gedragen in dat huis. Want dat zie je duidelijk staan in vers 15. Opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. En dat is de gemeente van de levende God. En dat is het lichaam van Christus. En ik denk dan vooral aan de plaatselijke gemeente hoor. Want als je dat niet hebt, en gelukkig hebben we dat, hè, we hebben er in Harningsveld gelukkig één, en hier, dat is waar de gelovigen samenkomen. Waar dit allemaal samenkomt en tot vervulling komt. Daar heb je degene die leren, je hebt de bouwlieden bij elkaar, en zo bouwen we samen dat geestelijk huis. Maar wij zijn de pilaar en de vastigheid van de waarheid. Moet je nagaan, als je de plaatselijke gemeente niet hebt, ja, dan heb je internet en dan kan je daarvan lezen, en je kan misschien preken luisteren en dat soort dingen. En je kan boeken lezen. Maar het is geen huis van God hoor. Het lichaam van Christus is wereldwijd een tempel. Maar die heeft overal zijn afdelingen. En dat is de plek. En zo wil God het dat de gelovigen daar bij elkaar komen. En daar geleerd worden met het woord van God. En dan ben je ook de pilaar. En dan kan je jezelf ook het huis van God noemen. En dat is waar Paulus hier over spreekt in 1 Timotheüs 3. Zo meteen gaan we in 1 Timotheüs 6... In het tweede gedeelte gaan we weer verder. Maar dat heeft allemaal te maken met dat wij weten hoe wij in het huis van God, in de samenkomst, ons hebben te gedragen. En wat hij ook wil, bijvoorbeeld met de weduwe en al dat soort dingen meer. Dus ja, het huis Gods, wat is dat? Ja, is dat het gebouw waar je naar soms heen gaat? Ja, en de... Nee, dat is de gemeente die samenkomt. Dan gaan we mee naar Efeze 4. Efeze 4. Efeze 4 zegt Paulus dat wij dus wandelen moeten waardig de roeping. Efeze 4 vers 1. Zo bid ik u dan, de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragen elkander in liefde. Dus wij samen zijn dan die gemeente en dan, ja, dan zie je hoe we moeten wandelen in dat huis. En dan moeten wij ook elkaar verdragen. Nou, dat is gewoon een keiharde realiteit. Zeg maar niet dat het niet zo is, want we zijn allemaal verschillend. En die zondige natuur, je komt binnen. De samenkomst is de gemeente. Dat is het huis van God. Dus je gaat wel naar binnen, dat huis, maar je gaat naar de gemeente. Dat is een levende gemeente. En die bestaat allemaal uit losse levende stenen. Die zijn allemaal verschillend. En die moeten allemaal samen gemetseld worden, zeg maar, dat het één vast mooi gebouw wordt. Ja? Maar ja, dat is niet altijd even eenvoudig, want we zijn niet allemaal hetzelfde. Ja? Ik heb ook bijvoorbeeld, als ik een offerte maak, dan staat er mij onder in een regel, dat ik zeg het even in mijn eigen woorden, iedereen moet het huis uit als ik er ben. Ja? Dus in ieder geval, iedereen moet, waar ik moet werken, moeten geen stukken doorslopen, geen behangers, geen schilders. En dat kan gewoon niet. Maar soms kom je wel eens in een situatie. Als iedereen zich aan de afspraak houdt, dan loopt het, ja. Nou, dat weet je, je zit ook een beetje in het werk. Maar dat gebeurt niet altijd. En dan is het, ja, die is nog niet helemaal klaar. Of de verwarringsmonteur of dit. En dan kom ik en ik heb mijn planning al. Ja, sorry, maar ik kan echt niet uitstellen. Dus ik kom gewoon. En dan loop je daar. En dan daar heb ik echt een hekel aan. En dan moet ik hem eventjes herpakken. En dan... Die man kan er soms ook niks aan doen. Dus dan moeten we proberen elkaar te helpen. Dat ik mijn werk kan doen. En ook dat hij toch zijn werk kan doen. En dan, ja, als je dus verschillende werklui in één kamer hebt. En ik moet daar de vloer leggen. Ja, dan betekent dat krijg je wrijving als je niet uitkijkt. Dus je moet elkaar dan toch gaan verdragen. En elkaar gaan helpen. Zodat we allemaal kunnen doen wat we moeten doen. Nou ja, en zo een beetje vergelijk ik dat hiermee. Verdragen elkaar in liefde moeten we in dit geestelijk huis ook doen met elkaar. En dan zie je, dan moeten we ook die eenheid houden, benaastigende te behouden, de eenheid des geestes, door de band des vredes, zie je het. Dus ja, waardiglijk wandelen, Ja? En dan de eenheid bewaren. Want als je dat niet doet in een huis, nou de eenheid, dit is onze eenheid, hè? Vers 4, 5 en 6. Die zeven eenheden. Zo bewaar je de eenheid. Want als je geen eenheid hebt, nou, wat komt er dan van het bouwen terecht? Denk aan de torenbouw van Babel. Ze gingen bouwen, ging goed, totdat hij de talen, hoe zeg je dat, verschillende talen, dat ze allemaal verschillende talen kregen, was er geen eenheid meer en de bouw is gestopt. Ja, dat gebeurt als je geen eenheid hebt. Dus het bouwen van de torenbouw van Babel, dat was precies het doel van God, stopt op het moment dat die eenheid weg was. Nou, dat is bij ons ook zo. Je hebt ook geen gezamenlijk strijden meer als je geen eenheid hebt. Daarom zegt Paulus in Filippenzen ook, vervult mijn blijdschap door één te zijn. Eén in dat, één in nog. Er ontbreken nog een paar dingen. Nou, en dat is ook hier, dan moeten de eenheid is geest. Nou, dat is natuurlijk de leer. Ja, en dan kan je gaan bouwen met elkaar. En dan kijk je ook in vers 11, toen de tijd heeft God gegeven, sommigen tot apostelen en sommigen tot de profeten en sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. Nou, we weten dat is nu niet meer zo. Nu zijn het de opzieners en de diakenen, de ouderlingen tezamen, zeg maar. In de gemeente. Maar, ziet het, toen de tijd was de boodschap nog niet compleet. Het lichaam van Christus was, ja, dat moest nog gevestigd worden, om het zo maar te zeggen. Tot de volmaking der heiligen. Dus dat is om hun toe te rusten. Dan moeten ze natuurlijk geleerd worden. Tot het werk der bediening, ziet het? Er is een bediening, er moet gewerkt worden. We willen het evangelie bijvoorbeeld naar buiten brengen. He? Of dat de mensen zalig worden en dan tot kennis van de waarheid komen. Bijbelstudies misschien in een zaal, nou, al dat soort dingen. Tot opbouwing van het lichaam van Christus, daar heb je het weer. Het lichaam van Christus moet opgebouwd worden. Totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon God, tot de volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Nou, de eenheid is geloofs, dat is hier gevestigd, dat staat hier. Die zeven eenheden kennen wij. Maar wij moeten dit met elkaar natuurlijk daarvoor blijven staan. En het ook leren dat iedereen tot de kennis van de waarheid komt. En elk nieuw persoon moet dat weer geleerd worden natuurlijk. Dat is de eenheid bewaren, anders krijg je verwarring. Dus ja, iemand komt tot geloof, wat doet hij? Normaal gesproken. Ja, hij hoort het evangelie van een lid van het lichaam van Christus. En dan is het de bedoeling, en normaal gesproken zou dat verlang ook in hem branden, ja, dat hij dan gemeenschap zoekt met zijn broeders en zusters. En God heeft daar juist zijn huis voor gegeven, het lichaam van Christus. Daarom is het zo belangrijk dat je zondags, wij hebben het dan op zondag, dat je op zondag naar elkaar komt. Ja? Want dan heb je de gemeenschap. Paulus zegt ook in Romeinen 1 ook, als hij komt, ja, dat hij wordt vertroost door het gemeenschappelijk geloof. Ja, hij kan ook een brief schrijven, maar als je bij elkaar bent, dan kan je elkaar, ja, fysiek, heb je de vertroosting en de versterking. Dat is een voorrecht als je een plaatselijke gemeente hebt, dat je dat, ook bij jullie, dat je dat kan doen. Dat is absoluut een vertroosting voor elkaar. En dan kan je ook gaan bouwen. Dus ja, je ziet dus in vers 12 ook, zie je de opbouw van het lichaam van Christus. En zo ga je bouwen met elkaar. Dus waar kom je voor bij elkaar? Tuurlijk voor de gezelligheid, dat snap ik wel. Dat is een gevolg daarvan. Maar niet voor entertainment. Geen show. Men probeert natuurlijk mensen te trekken door een grote show. Een entertainment erbij te halen. Ik ben niet tegen muziek, maar je ziet soms dat is gewoon, ja. Nou ja, goed, jullie weten het. Er gebeurt van alles om mensen maar naar binnen te halen. Maar het gaat om het woord van God. Dat moet geleerd worden. Dat is waarom we bij elkaar komen. En dan zie je, dan worden we ook opgebouwd. En dan gaan we ook groeien. Want kijk, als je in vers 14 zie je op dat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden, met alle winden leer. Nou ja, als het gaat stormen, de Heer Jezus had het over het huis dat niet op de rots staat. Dan gaat het waaien. Andere leer. En dan gaat dat huis dat jij gebouwd hebt, als het niet op de gezonde leer gebouwd is, nou, dan val je om. Dat wil, ja, mooie woorden, wat betekent het dan? Nou, dan kom je dan in een situatie dat je misschien emotioneel het niet meer ziet zitten, of dat je geestelijk zo zwak bent en geen kracht hebt, en dat je gewoon compleet, ja, krachteloos bent. en de vrucht van de geest niet in je hebt. Nou, en dat is juist met deze boodschap. Tuurlijk, je hebt je emoties, maar toch, het woord van God kan ons altijd eruit halen. En dan zie je, door de vloed bewogen en met alle wind weer, door de bedriegerij, de mensen, door achtlistigheid om listig geluk tot waarheid te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, kijk, alleszins zouden oppassen in hem die het hoofd is namelijk de gemeente. Zie je? De groei, er moet groei zijn in je leven, in je geloof. Opwassen, dat betekent dat je opgebouwd bent. Dat je opwassen, dat betekent dat je groeit. Van de week had ik een gesprek met iemand. En die zei toen, die zit echt al zijn leven lang in een zware kerk. Een reformatorische kerk. En we hebben echt recht toe op de man afgevraagd. Ben je een kind van God? Ja, dat mag ik zo niet zeggen. Nou, we hebben twee uur met hem gesproken. En hij weet van de boodschap, van dit weet hij allemaal. Ik weet hem ook uit de Bijbel. En hij zegt, nou ja, goed, ja, oké, ik zal het weer bedenken en we zullen allemaal wel zien hoe het loopt in de kerk. Ik zeg, nou oké, kijk even terug. Al die tijd, wat weet je nu meer dan 20 jaar geleden? Ja, niks. Nee, ja, wat die kerk leert, maar zit er groei in geestelijk leven? Dat is er niet. Kijk, en dat klopt. De gezonde leer, ja, zo bouw je. Je gaat opwassen in je geloof door de samenkomst en dat je geleerd wordt met elkaar en dat je opgebouwd wordt en dan ga je ook groeien. En dan zie je ook uit welke versie, dat is Christus, ja, het hele lichaam bekwamelijk samengevoegd is. En tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen ter toebrenging. Dat zijn wij, we zijn dat huis, dat is dat lichaam en dat is bekwamelijk. Bekwamelijk samengevoegd. Je moet dan ook aan een metselaar denken, ja? Die zien dan metselen, al die stenen zo, allemaal op elkaar. En op een gegeven moment steeds hoger en het hele gebouw, dat komt klaar en dat staat dan. Geweldig. En dat is natuurlijk uit hem, want Christus wordt geleerd naar de openbaring der verborgenheid. En dan naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate. Zie je, een iegelijk deel, iedereen heeft een deel. Maar ik hoop dat het een deel is van een vat ter ere en een onbeschaamde arbeider. En dan gaan we echt bouwen met elkaar, hoor. Nou ja, de wasdom des lichaams komt tot zijn zelfs opbouwen in de liefde. Nou, ik moet afsluiten. Dus daar gaat het om, ja. We zijn allemaal die medearbeiders, we hebben allemaal die verantwoordelijkheid, maar het moet in liefde, zie je? Dus opbouwing in de liefde. En dat is ook de motivatie van iemand die onder de genade-evangelie leeft. Dus ja, we bouwen geen organisaties, gebouwen, tradities, geloofsbelijdenis en dat soort dingen allemaal. Maar we bouwen het lichaam van Christus op. En wanneer is dat lichaam, dat bouwwerk, begonnen? Wanneer is dat bouwwerk gekomen? Dat is bij de apostel Paulus, hè? Wij zijn bekering. Hij is een voorbeeld van dat lichaam van Christus, hoe je in het lichaam van Christus komt. En in zijn brieven kunnen we ook zien hoe hij heeft gebouwd. Daar is de bouw begonnen. En weet je wanneer de opleving is? Jij refereerde er net al aan, hè? Ja, als we worden opgenomen bij de Heren. En dan komen we voor die rechterstoel van Christus. En dan zal blijken of ons bouwen ook inderdaad in ons persoonlijk leven natuurlijk. Of wij goed gebouwd hebben ter ere. Maar ook met elkaar als gemeente. En ik weet, er zijn genoeg dingen die wij meer hadden kunnen doen, ja. Dus het blijft altijd te streven om te blijven bouwen aan het huis Gods, want wij zijn zijn medearbeiders en wij zijn zijn huisgenoten. Hij woont in ons. Zorg dat je de tempel, dat je die onderhoudt en dat wij die niet schenden, maar dat wij hem, juist hem zullen verheerlijken door ook die tempel te gebruiken waarvoor die ook bedoeld is. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Ik dank u, Vader, dat uw woord zo duidelijk en helder is en dat we daardoor vertroost worden en ook opgebouwd worden. Dank u wel in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.